Goedemorgen.
Ja, het lijkt me wel dat die Raad van voor Cultuur, dat die in deze tijd voor een heleboel groepen toch slecht nieuws heeft.
Ja, dat klopt. Dit subsidieadvies dat is natuurlijk voor een heleboel groepen van vitaal belang. Want het bepaalt of ze geld krijgen de komende jaren. Voor een jaar of vier. Dus het zijn flinke smakken subsidies. En er is maar beperkt budget beschikbaar. Helemaal vanwege die bezuinigingen. En dus hebben we keuzes moeten maken. En dat is voor sommige instellingen een hard gelach, dat klopt.
Ik kan me heel goed voorstellen. Toch is zo'n Raad voor Cultuur, ik ben natuurlijk ook objectief. Maar hoeveel mensen zitten daarin? En wat is die mensen hun achtergrond? Want het lijkt me zo moeilijk als je van kunst en cultuur houdt, om toch objectief te zijn.
Ja, keuzes maken zoals dit levert duivelse dilemma's op. Hoe we dat doen met de Raad voor Cultuur, dat is als volgt. We hebben een raad, dat bestaat uit ongeveer 9 mensen. Maar die adviezen die worden voorbereid door andere groepen mensen. Dat zijn commissies die bevolkt zijn met deskundigen. En voor elke sector, dus elke groep vergelijkbare aanvragen, hebben we zo'n commissie samengesteld. Er bestaat meestal uit een stuk of 5 mensen. Die komen uit die sector, hebben daar gewerkt, hebben daar ervaring mee, hebben echt kijk op het cultureel product wat daar is. Als het nou om dans gaat of om theater of om film. En zij bereiden dat advies voor. En dat gaat daarna naar de raad. Dat zijn meer mensen met een wat meer algemenere blik op de cultuursector. En zo komen we tot een oordeel over de instelling.
Goed. En over 73 aanvragen heeft de raad een positief subsidieadvies gegeven. Aan 21 daarvan verbindt de raad 1 of meer voorwaarden. En bij 45 aanvragen is er sprake van een negatief subsidieadvies. Die 45, wat is daarmee aan de hand? Hebben ze geen goed plan ingediend of zijn er andere zaken die spelen?
Beide. Kijk, vooropgesteld, omdat we moeten kiezen, vergelijken we ook aanvragen. Dan vallen er instellingen af omdat andere instellingen beter zijn. Dat hoeft niet per se een slecht plan te zijn. Dan verliezen ze, zeg maar, de wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Er zijn ook aanvragen die we niet goed genoeg vinden. Waarvan we zeggen van ja, die aanvraag, dat is toch een hele belangrijke schakel, een hele belangrijke positie in die basisvoorziening, hè, de basisinfrastructuur heet dat. Dus die moeten hun huiswerk overdoen. In sommige gevallen zeggen we zelfs, als de aanvraag niet voldoende is, of een paar aanvragen niet voldoende is voor een bepaalde plek, dat we die plek weer opnieuw openstellen en dat die instellingen of andere instellingen opnieuw de gelegenheid krijgen om aan te vragen.
Goed. En wat betreft huiswerk niet goed doen, u schrikt er ook niet voor terug om bijvoorbeeld iets als het Rijksmuseum toch eigenlijk die opdracht mee te geven?
Nee, dat klopt. Een objectieve beoordeling houdt in dat je ongeacht waar de aanvraag vandaan komt echt kijkt of daar een overtuigend verhaal ligt, of ze het goed hebben gedaan, of er een aanvraag ligt die voor de komende 4 jaar toekomstbestendig is, op de verschillende criteria waar we naar kijken. Dan kijken we zowel naar kwaliteit, en daar speelt natuurlijk ook, als je het over musea hebt, speelt collecties daarbij een rol, maar ook hoe ontsluit zo'n museum een collectie, hoe is het publieksbereik van zo'n musea, hoe halen ze kinderen naar binnen, is hun bedrijfsvoering, ondernemerschap. Nou, op al die criteria toetsen we die plannen voor de komende 4 jaar. Soms gaat het om heel veel geld wat die instellingen krijgen, dus we vinden dat zeker bij instellingen, bij topinstellingen, dat echt aan de maat een overtuigend plan moet zijn. En als het dat niet is, dan leggen we, als dat nodig is, de vinger op de zere plek. Dat klopt.
Goed. Toch, door die bezuiniging komen broedplaatsen van hoogwaardige, vernieuwende producties in een kwetsbare positie. Zo zal bij de postacademische instellingen voor beeldende kunst de rijkssubsidie na 2016 wegvallen. Wat wil dat nou in gewone mensentaal zeggen?
Ja, dat is echt een groot punt van zorg. Wat je eigenlijk weghaalt door die bezuinigingen op die opleidingen waar je het nu net over heeft. Maar ook doordat veel klein podium de dupe wordt, maak je het voor heel veel jonge makers, jonge kunstenaars, jonge artiesten, maak je het moeilijk om een plek te vinden om zich verder te ontwikkelen. Zo wordt dus een hele generatie eigenlijk die nu uitvoerend kunstenaar wordt, een hele generatie, daarvan zie je de doorstroom echt verminderen. En dat betekent dat we over een tijdje, ja, kwalitatief minder, maar ook in de breedte, een minder rijk culturele aanbod hebben.
Ja, zonde eigenlijk. En hoe gaat dat eigenlijk in landen?
Doodzonde.
Hoe gaat het eigenlijk in landen rondom Nederland? Bijvoorbeeld, ik heb het idee bijvoorbeeld in Duitsland, dat daar op kunst en cultuur, dat daar enorm veel projecten zijn. En dat daar eigenlijk die bezuinigingen veel minder worden doorgevoerd. Klopt dat?
Ja, dat klopt inderdaad. Het wisselt nogal. Duitsland inderdaad ontziet. Dat geldt ook voor Frankrijk. In andere landen daar is wel flink bezuinigd. In Engeland bijvoorbeeld is ook een 2-3 jaar geleden een flinke bezuinigingsronde gedaan. Maar Nederland wordt nu echt in vergelijking met andere landen zwaar aangepakt. Ja,
zonde zwaar eigenlijk. Is het ook niet zo dat toch op een gegeven moment veel mensen uit de kunst- en cultuurbranche toch eigenlijk ook veel meer zakelijk moeten gaan denken? Dus eigenlijk ook behalve naar die subsidie ook proberen van toch bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven of bij fans geld los te peuteren?
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Een van de belangrijke punten in het advies is naast waar we het net over hadden, die talentontwikkeling. Dat gaat over van hoe zorg je nou als instellingen dat je straks in de toekomst minder afhankelijk bent van die overheid, minder afhankelijk van subsidies. Of we het nou willen of niet, daar lijkt het sowieso toch heen te gaan. En dat vergt wat van die cultuurinstellingen. Dat doe je ook niet van de een op de andere dag. Wat we zien, en daar begint het echt wel mee, is ambitie. Nou, eigenlijk in alle plannen en bij al die instellingen besteden ze aandacht aan hoe ze meer geld binnen kunnen halen. Door meer publiek te trekken, door sponsorgelden binnen te halen, door samenwerkingsrelaties aan te gaan met bedrijven. Maar toch, over het algemeen, zijn die ambities niet overal even realistisch. Als je bijvoorbeeld bij theater kijkt, daar zie je dat een aantal gezelschappen inzetten op 90% hogere bezoekcijfers op een termijn van 3-4 jaar. Ja, wij schatten in dat niet haalbaar is. Je concurreert bovendien ook nog met andere bestemmingen binnen sport of media. Dus dat zou betekenen dat heel veel mensen geen avond meer thuis kunnen zitten. Dus we vinden wel dat als je kijkt naar andere inkomstenbronnen, dat je daar echt een realistische strategie onder moet leggen. En dat niet alleen. Je kijkt niet alleen hoe je geld binnen moet halen, maar je kijkt ook, en dat vinden we bij een aantal aanvragen echt nog ontbreken, je kijkt ook naar de kosten, wat geef je nou eigenlijk uit? En daar wordt nog wel eens als eerste gekeken naar de uitvoerend kunstenaars, naar het tableau van dansers, of naar het theatergezelschap. En je zou ook gewoon eens moeten kijken naar die overheid. Dus wat voor kosten kan je nou besparen, is een even belangrijke vraag als waar hou je nou nog verder geld vandaan?
Maar zou je eigenlijk ook niet bijvoorbeeld bij allerlei opleidingen, dat je daar eigenlijk ook een soort managementcursus erbij voegt? Kijk, het is niet spectaculair, maar ik denk dat het toch brood nodig is in de toekomst.
Ja, dat denken wij ook. We zien dat in die cultuursector echt nog op dit gebied een professionaliseringsslag te maken is. Op artistiek gebied zijn we echt aan de maat. Daar zien we hele goede plannen bij zitten. Maar als het daarom gaat, dan is, en dat kan in opleidingen zitten, maar dat kan denk ik ook gewoon in de ondersteuning om de job zijn. En we hebben ook aan de staatssecretaris geadviseerd van stel nou in staat dat er meer aanbod komt op dat terrein. Je hoeft het al niet zelf te ontwikkelen, departement is helemaal geen taak van het departement. Maar zorg nou dat er in de sector voldoende van dat soort opleiding, bijscholing, mogelijkheden zijn voor mensen om zich daarop te scholen.
Hmm. Nou, wordt ongetwijfeld vervolgd. Hoe vaak komt die Raad voor Cultuur nou bij elkaar?
Nou, dit is één van de adviezen die we geven. Dit is wel een speciale. Dit doen we 1 keer in de 4 jaar. En na 2 jaar gaan we meestal kijken van hoe de instellingen ervoor staan. Maar dit is een speciaal advies omdat het over subsidies gaat van individuele instellingen. Andere adviezen, en daarvan maakt de Raad er ook vaak wel zo'n 6-tal per jaar. Andere adviezen, dat zijn beleidsadviezen. Die gaan over welke kant moet het opgaan met het museumbestel bijvoorbeeld. Of hoe moet het met filmproductie verder. Wat moet het beleid van de overheid zijn op het gebied van regionale spreiding van cultuurvoorzieningen. Dus dat zijn allemaal eigenlijk wat meer inhoudelijke adviezen die we geven. En tenslotte, wat de Raad ook nog doet, is een aantal adviezen geven die heel concreet zijn. Die gaan over toewijzen van de monumentenstatus aan monumenten of de selectie van archieven. Wat moet je bewaren voor het nageslacht en wat niet. Dus dit zijn de type adviezen waar de Raad door het jaar heen mee bezig is.
Goed, maar
dat betekent dat de Raad zo grofweg één keer in de 6 weken bij elkaar komt. En dat er ook die commissies die ik net noemde, dat die ook door het hele jaar heen werken aan dit soort adviezen.
Goed, maar als je dus kunstenaar bent, heel veel in de kunst- en cultuursector, dan doe je er heel verstandig aan om toch eigenlijk vanaf nu eigenlijk ook proberen zelf commercieel te gaan denken. Gewoon in je eigen belang voor de toekomst.
Ja, nou ja, als je ja, mijn antwoord daarop is ja. Als kunstenaar heb je, vind ik wel primair, is je werk kunst maken, mooie dingen uitvoeren. Maar als je je aansluit bij een gezelschap, maar ook als je zelfstandig bent, ja, dan zal je ook echt moeten nadenken van waar haal ik broodplank vandaan voor de komende periode. En daarvoor naar de overheid kijken, dat zal in de toekomst, verwacht ik, niet al te meer de weg zijn waar dat brood vandaan komt. Dat zal ook echt elders vandaan moeten komen.
Goed. Hey, tot slot, AI, dat is nog niet zo lang open, maar dat loopt fantastisch. Het is tegenwoordig op de pont is het gewoon druk in het weekend. Had u daar ook nog iets over gezegd, over hun plannen?
Ja, dat hebben we. We hebben AI een positief subsidieadvies gegeven. Wel is het zo dat we ons zorgen maken, juist ook weer over die financiële positie van AI. AI moet om de begroting rond te krijgen voor de komende jaren flink wat publiek trekken. En dat hebben ze ook aangegeven. En dan nog is het de vraag of ze die begroting rondkrijgen. Dus daar hebben we wel van gezegd van nou, let daar op. En over 2 jaar willen we graag de thermometer er nog eens insteken. Dat adviseren we de staatssecretaris. Doe dat nou. Om te kijken hoe het er dan voor staat en of het realistisch is, de plannen zoals die nu gemaakt zijn. Want dan kan je beter dan ingrijpen dan dat het te laat is.
En hoeveel mensen moeten ze trekken bij AI? Want ik...
Boch, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Maar in ieder geval heel veel. En het is... Jeroen Bartels, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur. We zijn een stuk wijzer geworden. En we wensen u heel veel wijsheid, want het lijkt me een hele moeilijke klus dit. Fijne dag verder.
Goed, graag gedaan. Ja, fijne dag.